Goedenavond, broeders en zusters van Christengemeente Zeewolde. En ook misschien nog andere mensen die luisteren naar deze Bijbelstudie. Fijn dat jullie weer luisteren. Fijn dat we weer samen het woord van God open mogen doen over een zeer belangrijk thema, gezonde gemeente. En ik heb het echt op mijn hart gekregen om daar een aantal avonden over te spreken. Omdat het een moeilijke tijd is, niet alleen in de wereld, wat we zien met het coronavirus, maar vooral ook, en dat is ook waarom ik deze onderwerp heb gekozen, in de gemeente zelf. Er is zo ontzettend veel verwarring. Er zijn zo ontzettend veel valse leraars actief, nu, vandaag, in Nederland, die mensen het verkeerde pad opleiden. Dat het daarom mijn verlangen is om te spreken over gezonde gemeente. En als er maar 2 of 3 mensen zijn die het woord van God volgen en die tot ere van God de Vader samenkomen, dan heeft hij daar vreugde aan. En ik hoop ook dat ook deze Bijbelstudie van vanavond weer tot jullie zal spreken, dat zoveel mogelijk mensen hem luisteren. Want als er maar een paar van de gemeente het onderwijs krijgen, dan schiet het natuurlijk nog niet zo op. Dus we hopen dat zoveel mogelijk mensen, nu we niet bij elkaar kunnen komen, toch deze woorden tot zich kunnen nemen. En misschien is het juist wel, omdat we niet samen kunnen komen, dat meer mensen de tijd hebben ook om rustig Bijbelstudie te doen. En ja, het is gewoon ook mijn verlangen dat gelovigen, dat christenen, studie doen van het woord van God. Niet oppervlakkig, niet eventjes kort. Er zijn genoeg boekjes te vinden die oppervlakkig zijn, die niet de diepte ingaan. Maar ik hoop dat, dat jullie ook de tijd nemen om diepere studies te volgen, onderwijs tot je te nemen, waarin de Heer Jezus wordt verheerlijkt. En we willen vanavond nadenken over het onderwerp gezonde gemeenschap. En ik wil eerst wat teksten lezen ter inleiding. En het eerste is uit Handelingen 42. Dat is als 3000 mensen gedoopt worden, zich daarmee afscheiden van het volk wat de Heer Jezus had gedoopt. En zich eigenlijk voegen bij de Heer, zijn kant kiezen. Dan staat er in vers 42 van Handelingen 2. Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. Dan uit 1 Korinthe 1, een hele belangrijke tekst in dit verband. Als het gaat over gemeenschap, wat is gezonde gemeenschap? Dan lezen we in vers 9. God is getrouw, door wie u geroepen bent, tot de gemeenschap van, er staat dus niet met, want dat is 1 Johannes, maar hier staat de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En ik zal zo uitleggen wat dat betekent. En dan nog tenslotte een stukje uit 1 Johannes, hoofdstuk 1. 1 Johannes 1. Daarvan de eerste 9 verzen. We lezen daar het volgende in 1 Johannes 1, vers 1. Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben, betreffen het woord van het leven. En het leven is geopenbaard en we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook u met ons gemeenschap hebt. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen is. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, zoals eigenlijk een huis wordt opgebouwd vanaf het fundament af en steeds een laag erbij komt. En als laatste dak. Zo is dat ook met deze avonden, met deze studies. Ik ben begonnen met het fundament. Wat is de gemeente? Wat is in Gods oog nou dat gezelschap dat hij door het bloed van zijn eigen zoon heeft gekocht? Dat hij uit de hele wereld, uit elk volk en elke natie heeft geroepen. En de tweede avond ging over wat is dan de gezonde leer? Want je kunt wel weten wat de gemeente is, maar de volgende laag van een gezonde gemeente, ja, ik zie de gemeente even als een huis, is de gezonde leer. Als je geen gezonde leer hebt, ja, dan is elke volgende laag gedoemd om te mislukken. Ik zal straks nog wel wat voorbeelden noemen van ongezonde leer, die vandaag als een vloedgolf werkelijk over Nederland raast. En het derde waar we over nagedacht hebben is het volgende laagje. En dat is gezond leiderschap. Als je een goed fundament hebt, maar verkeerde leer, ja, dan heeft gezond leiderschap ook geen kans van slagen meer. Dus we moeten een goed fundament hebben. Weten dat de gemeente een hemels iets is. Uit deze wereld is geroepen. Geen enkele verbinding heeft met godsdienst van de mens. Ook niet met het jodendom. Dan moeten we daarop verder bouwen met gezonde leer, de rijkdommen van Christus. En dat moet worden bewaakt en gevoed door oudsten. En niet zomaar mensen die we zelf aanstellen, waarvan we denken, nou, die heeft wel inzicht. Nee, oudsten die de Heilige Geest aanstelt. En dat betekent niet dat een groepje oudsten zelf een andere oudste kiest. Nee, ik heb dat in de vorige studie uitgelegd. Die kun je terugluisteren als het goed is op de website. En vanavond, als je dan die drie lagen hebt, hè, gezond fundament, gezonde leer, gezonde oudste, gezond leiderschap, ja, dan kun je ook verder gaan naar wat is gezonde gemeenschap. En ja, wat is dan precies gemeenschap? Nou, ik wil dat bekijken vanuit drie verschillende gezichtspunten. De gemeenschap van de familie van God. De gemeenschap van het lichaam van Christus. En het derde, de gemeenschap van het huis van God. Dat zijn drie iets verschillende invalshoeken. En het heeft eigenlijk alle drie te maken met onze praktische levens. Nou, eerst de gemeenschap van de familie van God of van de Vader. Om te weten wat we vanavond willen leren, moeten we heel goed begrijpen wat het woord gemeenschap betekent. Het woord gemeenschap, of in het Engels fellowship, betekent dat twee of meer personen dezelfde gevoelens, dezelfde verlangens, dezelfde doelen, dezelfde gedachten, dezelfde liefdes delen. Zo was dat ook met de Heer Jezus. De zoon kan niets doen uit zichzelf of hij moet het de vader zien doen, zegt hij in Johannes 5. Alles wat hij deed en alles wat hij zei was een openbaring van de vader. En hij heeft ook gezegd, de vader en ik zijn één. En dat was ware gemeenschap. Zij hadden samen, hoewel onderscheiden personen, dezelfde gedachten, dezelfde doelen, dezelfde liefdes. En zo is het ook met de gemeente, met de gelovigen. Zij, de gelovigen, hebben samen precies dezelfde doelen, gevoelens en verlangens. Dat betekent niet dat we over elk detail van de Bijbel hetzelfde denken. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ik heb het voorgelezen uit 1 Korinthe 1 vers 9, waar staat dat we zijn geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus. Dat betekent niet met, maar dat betekent dat alle gelovigen gekenmerkt worden door de Heer Jezus. Ze komen samen niet omdat ze allemaal van voetbal houden of allemaal van een bepaald soort andere sport, maar ze komen samen omdat ze de Heer Jezus lief hebben, omdat ze hem willen dienen. Dat is de gemeenschap van zijn zoon. De gemeenschap, de gemeente, wordt gekenmerkt door een innerlijk verlangen naar de Heer Jezus. Aan de Colossenzen schrijft Paulus dat God ons heeft gered uit de macht van de duisternis en heeft overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dus de Vader heeft ons uit de macht van de duisternis gered, waar we de afgoden dienden, onze eigen ik dienden. Maar nu zijn we overgebracht in een koninkrijk, in een sfeer van gezag, waar de Zoon van zijn liefde centraal is. Dat is de Heer Jezus. Gemeenschap van zijn Zoon. Het is de Zoon van de Vader. Dus als de gelovigen in Zeewolde, ik noem even jullie als voorbeeld, als hun harten en hun gedachten zijn gevuld met de liefde voor de Heer Jezus, met de Zoon, dan zijn ze in dat koninkrijk van de Zoon van zijn liefde ook daadwerkelijk gezet. Niet alleen in de positie, maar ook in de praktijk. En als hun harten zijn gevuld met Hem, met de Zoon, met Christus, dan hebben ze ook gemeenschap met de Vader. Want de Vader heeft de Zoon lief. En als de gelovigen in Zeewolde ook de Zoon lief hebben, hebben ze dus gemeenschap met de Vader. Het is immers de Zoon van zijn liefde. Ze hebben gezamenlijk gemeenschappelijke liefde. Dat is gemeenschap. En de Zoon is dus het kenmerk van christelijke gemeenschap. En omdat ze de Zoon als hun liefde hebben, hebben ze de Vader als hun liefde. Want niemand komt tot de Vader dan door mij. En wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Als gevoelens, gedachten, liefde bij de Vader zijn, dan hebben ze gemeenschap met de Zoon. En zo hebben gelovigen dus gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Zoals we hebben gelezen in 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 3. Door één geest hebben we toegang tot de Vader. Staat er in Efeze 2, vers 18. De Joden hadden toegang voor hun bekering tot de tempel. De heidenen hadden voor hun bekering toegang tot de afgoden. En dit is ook wat Paulus verlangt in iedere gemeente. Maak dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl je dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent en het ene bedenkt. Het ene. Dat is dat de harten gevuld zijn met de Heer Jezus. En als onze harten gevuld zijn met de Heer Jezus, hebben we gemeenschap met de Vader. En omdat onze harten zijn gevuld met Hem, zijn onze harten gevuld met de Vader, want in Hem zien we de Vader. En hebben we weer gemeenschap met de Zoon. En hoe jammer is het toch dat in zoveel gemeenten, en ik zeg dat niet om heel naar te doen of te veroordelen, maar ik vind het gewoon zo verdrietig dat in zoveel gemeenten het alleen maar over God gaat. De Schepper. En men lijkt wel niet verder te komen als Hij heeft alles geschapen en we aanbidden Hem als de Schepper. Dat is oud-testamentische grond. En dat is op zich niet verkeerd, maar wij zijn geroepen tot gemeenschap van Jezus Christus. Dat is veel meer nieuw-testamentisch. Dat de gemeenschap van de geest, wat ook in Filippenzen 2 vers 1 staat, en de gemeenschap van de Heilige Geest in 2 Korinthe 13 vers 13, de liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest, ja, dat is dat Christus groot gemaakt wordt, dat Hij het centrale punt is van de samenkomsten en van de gebedsdiensten. En dat ontbreekt steeds meer omdat er steeds meer valse leer komt. Het gaat steeds meer in de gemeenten over jou. Jij moet je uitstrekken naar alle gaven van de geest. He, vooral het New Wine, het evangelische werkverband onder leiding van Hans Maat, is bezig om deze vloedgolf van valse leer over zowel de reformatorische als de evangelische gemeenten uit te storten. En men gaat terug naar de mystiek, naar de ervaring. En dat is niet de gemeenschap van zijn zoon of de gemeenschap van de geest. Dat is het niet. Het is verkeerd. Het is een ander evangelie. Daarom moeten we waakzaam zijn. Dat als we gemeente willen zijn, we niet afdrijven naar algemene termen zoals God de Schepper. Want God is een algemene naam die natuurlijk heel Bijbels is. Maar als we het hebben over de Zoon, dan hebben we het ook over de Vader. En dat is de familie van God. Daar gaan we zo nog even wat verder naar kijken. Nou, toen de eerste gemeente ontstond, of de eerste discipelen zich lieten dopen, zo zou je het ook kunnen zeggen, dan staat er in Handelingen 2, vers 42, dat ze bleven volharden bij de leer van de apostelen. En die leer van de apostelen houdt in dat door de dood van Christus, door zijn kruis, er iets nieuws ontstaan is. En dat nieuwe heeft geen enkele verbinding meer met de wereld. En daarom bleven ze ook volharden in de gemeenschap. En die gemeenschap kwam tot uiting door de breking van het brood. Het avondmaal. En daarvan zegt Paulus in 1 Korinthe 10, vers 16. Ik raak altijd in de war met die twee hoofdstukken. Dat de gemeenschap, deze gemeenschap, is de gemeenschap van het bloed. En van het lichaam van de Heer. Dus daarom bleven zij ook volharden in de breking van het brood. De drinkbeker der zegening die wij zegen, is die niet de gemeenschap van het bloed. Dus niet met het bloed, zoals de Rooms-Katholieken dat leren. Maar de gemeenschap van. Dat betekent dat als wij die beker doorgeven, dat is even lastig nu in deze tijd, maar normaal gesproken. Ja, dat we een gemeenschap samen beleven, die wordt gevormd door het bloed. Het avondmaal wordt gekenmerkt door het besef van het vergoten bloed van de Heer Jezus. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus? Niet met het lichaam van Christus, maar dat brood is de gemeenschap van. Als we dat brood breken, hebben we een gemeenschap, een onderlinge band, die wordt gekenmerkt doordat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Nou, dat is de gemeenschap van de geest, de gemeenschap van Christus. En hoe kun je nou zien of een gemeente werkelijk deze eenstemmigheid heeft bereikt? Hoe kun je nou zien dat een gemeente hetzelfde bedenkt, dezelfde liefde heeft, eenstemmig is en het ene bedenkt? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat kun je zien in hun aanbidding, in hun lofprijs. Het bewijs is te vinden in de aard van de liederen. Want de gemeenschap, jullie komen samen, nu niet, maar normaal gesproken, gevormd door de Heilige Geest. Je bent geroepen door de Heilige Geest, het woord van God. En door het werk van de Zoon gefundeerd tot eer van de Vader. Als er in de gemeente door de Geest sprake is van veelvuldig dank en lof tot de Vader en tot de Zoon, dan is dat een bewijs dat deze eenheid in de gemeenschap er is. Maar als er alleen maar wordt gezongen, ik heb het wel vaker gezegd en mensen vinden dat niet altijd fijn, maar ja, het is toch belangrijk dat we dat gaan begrijpen. Als alleen maar wordt gezongen in de vragende zin, geef ons en maak ons, ja, dan is daar niet echt besef van de gemeenschap die er in feite is gebracht door het offer van Christus. Maar werkelijke gemeenschap van Christus uit zich in aanbidding, in lofprijzen. We danken de Vader voor de Zoon. We danken de Zoon voor de Vader. En we danken de Vader door de Zoon en de Zoon door de Vader. En dat is eigenlijk gemeenschap. Gemeenschap is eenvoudigweg dezelfde verlangens hebben. En als we onze ogen op Christus richten, dan ontstaat er automatisch dankzegging. Maar ja, een aantal voorwaarden. Kijk, als deze gemeenschap er nu niet is, dan is er sprake van zonde. Het kan dus zo zijn dat, en dat is heel belangrijk, er bepaalde mensen geen gemeenschap kennen met de Vader en de Zoon. Want je kunt pas samen de Heer Jezus groot maken en de Vader eren als je allemaal individueel gemeenschap met de Vader hebt beleefd voordat je samenkomt. Overigens is de gemeenschap van zijn Zoon, 1 Korinthe 1 vers 9, niet alleen maar betreffende de samenkomsten, maar het geldt voor het algemene gemeenteleven. Maar als iemand in zonde leeft, dan kan het bewustzijn van deze gemeenschap er niet zijn. Daarom is het belangrijk dat iedereen zijn zonde voor God de Vader beleidt. Want als er zonde is, als ons hart een geheim met zich meedraagt, als we niet open zijn naar de Vader, dan is er ook geen gemeenschap. Dan kennen we die gemeenschap niet, dan zijn we niet in de blijdschap en de rust. De Bijbel wordt suf, saai. We vinden geen kracht in gebed, geen zin en geen lust in gebed. En we drijven af van de Heere God. En daarom zegt de Heer Jezus ook, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Dat is Johannes 14 vers 23. De gemeenschap echt beleven met de Vader en de Zoon heeft te maken met onze verantwoordelijkheid. Als we zijn woord bewaren en zijn geboden bewaren, dat zijn zijn directe instructies, hè, terwijl zijn woord meer de uitdrukking is van wie hij is, ja, dan hebben we gemeenschap met hen. Dat is met kinderen ook. Kijk, als mijn dochter mijn directe instructies negeert, dat zijn simpele dingen als niet van tafel gaan als je eet, niet op je mobiel, of nee, ze heeft geen mobiel, maar ik bedoel haar, hoe heet dat ding, haar scherm, haar iPad eigenlijk, het is meer een kinderlijke iPad met spelletjes erop. Ja, dan luistert ze. Maar mijn woord, dat zijn niet mijn instructies, maar dat is meer wie ik ben. En ze leert mij kennen door mijn woorden. En dan weet ze ook automatisch, dit zijn de dingen die mijn Vader graag wil, die hij van mij verlangt, zonder dat ik die instructies geef. Zo is het ook met de Heer Jezus. Hij heeft geboden en hij heeft zijn woord. Nou, als we die lief hebben en onderhouden en bewaren, dan is er ook echt sprake van gemeenschap. De familie van God heeft gemeenschap met elkaar, omdat ze gemeenschap hebben met de Vader en met de Zoon. En daarom is het voor iedereen nodig in de gemeente om open naar de Heere God te zijn. En als er zonden zijn, deze te belijden. Er wordt heel vaak geroepen door bepaalde personen dat we onze zonden niet meer hoeven te belijden, want we zijn toch al vergeven, maar die halen door elkaar de positie en de praktijk. Onze positie is eens en voor altijd in Christus. Daarvoor hoeven we geen zonden te belijden. Maar het gaat hier om de gemeenschap in 1 Johannes 1 vers 9. Gods liefde is altijd oneindig. En we mogen altijd bij hem komen met onze zonden. Laat er nooit iets tussen ons en hem inkomen. Laat uw hart een open boek zijn voor hem. En beleef de gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Dit is de familie van God. Dit geldt voor alle gelovigen over de hele wereld. We zijn gebracht in een relatie. En Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook hier op, dat u ook met ons gemeenschap hebt. Dat betekent, we hebben een gemeenschap met de apostelen. Ze zijn er niet meer, maar als wij hun woord geloven, hebben wij gemeenschap met hen. Dat betekent dat we samen dezelfde dingen beleven. Zij hadden de Zoon gezien, het leven is geopenbaard. En wij aanvaarden hun woorden en hebben dus gemeenschap met hen. En dan gaat de tekst verder en onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Onze gemeenschap, dat is van de apostelen, is nu met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En dat geldt ook voor ons. En deze dingen schrijven wij u opdat onze blijdschap of uw blijdschap volkomen is. En dan komt er gelijk achteraan, dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Dat gaat over de naambelijders. Dat ging over de gnostici die in die tijd beweerden dat ze met God leefden. Maar ze leefden in de leugen, in de zonde. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. Zie, dat is een belangrijke tekst, daar kom ik zo nog op terug als het gaat over het huis van God. Er is een absolute voorwaarde dat elk individuele lid van de gemeente, van het lichaam van Christus, maar van de familie van God ook hier, in het licht wandelt. En we zijn in het licht, maar we wandelen niet altijd volgens het licht. Dus daarom, breng alles wat tussen jou en de Heer God staat, tussen jou en de Vader, bij Hem. En Hij is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid en onze zonden te vergeven. Op grond van het bloed van de Heer Jezus. Nou, er is nog een belangrijk aspect van gemeenschap. Ik heb al gezegd, gemeenschap is gemeenschappelijke interesses hebben. Gemeenschappelijke liefde hebben. De voorwaarde daarvoor is dat je individueel je relatie met God de Vader in stand houdt door alles in het licht te brengen. Nou, als dat gebeurd is en we hebben een gemeenschap in een ideale wereld die elke zondag bij elkaar komt, dat kan nu even niet, maar stel dat het weer gaat gebeuren, en de Vader en de Zoon groot maken in liederen, in gebeden en door de breking van het brood, kom ik zo op terug, dan is er nog een belangrijk ander aspect en dat is de wassing van elkaars voeten. Dat lezen we in Johannes 13. Daar waren de discipelen en de Heer Jezus zegt heel duidelijk, jullie zijn allemaal rein. Wie gebaad heeft, is geheel rein. Behalve Judas Iscariot. Ze waren innerlijk tot wedergeboorte gekomen. Maar, en nou komt het, en dit is heel belangrijk, hun associatie met aardse godsdienst, en daar sprak het Pascha van, ze gingen het lam slachten, ze gingen het lam eten, ze verwachtten de Messias, ze hadden aardse gedachten, dat blokkeerde volkomen hun zicht op de Vader, de hemelse dingen. En hun verblijf in die godsdienst, in die vijandige wereld, was ook een blokkade. Want immers, iemand uit hun midden zou hem verraden, een mede-Jood. En de overpriesters en de farizeeën zouden hem kruisigen. Ze moesten leren los te komen van dat wat hier beneden was. Daarom zegt de Heer Jezus, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. In Johannes 13 vers 8. Deel aan mij, zegt hij niet, maar deel met mij. Dat betekent, en nou komt het lastige, dat ware gemeenschap met de Zoon is dat onze gedachten en onze interesses bij de Vader zijn. Dat is deel met Christus, deel met mij. En de discipelen gingen ogenblikkelijk, toen de Heer Jezus opgestaan was en met hen wandelde, vragen, herstelt u in deze tijd het koningschap van Israël? Hun gedachten waren nog steeds bij deze wereld. Maar de Heer Jezus, die hun voeten waste, zei, wat ik nu doe, begrijp je niet, maar je zult het later wel verstaan. En toen de Heilige Geest kwam, toen begrepen ze het. Hun gemeenschap was met een hemelse Heer. Hij die de Vader openbaart. En onze verbindingen en onze relaties met deze wereld zijn grote belemmeringen om dat deel met Christus te genieten. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Anders had ik het u gezegd. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. Johannes 14. Zijn plek is het huis van de Vader. Zijn hart is de Vader. En dat heeft niets te maken met deze wereld. En met onze verbindingen met die wereld. Want zijn dood heeft daar een einde aan gemaakt. En wat is nou dat wassen van die voeten? Dat is het water van het woord dat ons reinigt. Want onze voeten zijn besmeurd. We lopen in deze wereld. We zijn verbonden met deze wereld. Maar het water van het woord moet onze innerlijke harten brengen bij de Vader. Bij de wereld van de opstanding, om het even anders te zeggen. Want hij is naar de Vader gegaan. Daarom was elkaars voeten met dit water. En dat is ware liefdesdienst binnen de familie van God. Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Johannes 13, vers 34. En hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar. Waaruit die liefde zich in? Niet in de eerste plaats in heel goed voor elkaar zorgen, wat absoluut noodzakelijk is. zie Jacobus 1, maar juist ook in het elkaar brengen bij de Vader. Nou, dat was wat betreft de familie van God. Kent u de gemeenschap met de Vader en de Zoon? Is uw hart echt praktisch verblijd als u aan de Vader denkt? Of is het meer een bijbels theoretisch iets? Kun je echt zeggen, ja, ik verblijd mij in de Vader, omdat ik mij in de Zoon verblijd? En komt er dan ook in uw hart een dankzegging op? Om de Vader te danken, die ons bekwaam heeft gemaakt voor een erfenis of een erfdeel van de Heilige in het licht. Hij heeft ons daarvoor bekwaam gemaakt. Wij zijn door het offer, door de dood van Christus, volkomen losgemaakt van alles wat in deze wereld is. De zondige wereld. En we zijn in het huis van de Vader gebracht, in de geest. Straks lichamelijk, maar nu al. Heeft u deze blijdschap? Volkomen blijdschap. Dat hoop ik zo. Want anders kunt u ook nooit echt gemeenschap van Christus met elkaar beleven. Nou, we gaan nu kijken naar het volgende thema. En dat is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Een belangrijk onderwerp. We zijn een familie van God. Dat betekent alle gelovigen uit alle plaatsen. Die zijn een familie van God. Broers en zussen. Maar we zijn ook door één geest tot één lichaam gedoopt. En dat kun je lezen in 1 Korinthe 12 vers 13. Nou, dat betekent één lichaam. Het lichaam van Christus. Het hoofd in de hemel. Het lichaam op aarde. Ik heb daar ook in de vorige avonden al iets over gezegd. Maar om deze eenheid praktisch te realiseren, gezond te houden en er uitdrukking aan te geven, zijn er een paar dingen nodig. En dat is één. Deze gemeenschap die er is in het lichaam van Christus is te merken in het elkaar de voeten wassen in Johannes 13. Als het gaat om de discipelen, de familie van God. Maar hier in gemeentelijk verband is het te merken in het opbouwen van elkaar via de gaven van genade. In 1 Korinthe 12 kun je dat lezen, die verschillende gaven van genade. En hij zegt heel duidelijk dat de geest aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij dat wil. Het is dus volkomen onzin om naar conferenties te gaan waar wordt geleerd dat iedereen alle gaven kan krijgen. Dat is absolute onzin. De Bijbel leert ons heel duidelijk dat de Heilige Geest aan de een dit geeft, aan de ander dat. En dat wij elkaar mogen opbouwen. Hoe dan? Door elkaar iets van de Heer Jezus te laten zien. De een heeft een woord van kennis, de ander heeft een woord van geloof, een woord van wijsheid. En de volgende heeft geloof en de volgende heeft weer dit en de volgende heeft weer dat. Dat kun je lezen in 1 Korinthe 12. Dat is de liefde, de waarheid in liefde vasthouden. Dat is Christus. En het jagen naar spectaculaire gaven is niet de liefde. Paulus zegt in 1 Korinthe 13, al had ik al het geloof, al kende ik alle geheimenis, ik had de liefde niet, ik was schallend koper. En de Korintiërs waren heel dicht bij de gemeenschap met demonen in plaats van de gemeenschap met God. Want ze wilden zich uitstrekken naar de spectaculairste gaven en ten diepste verlangden zij naar lichamelijke ervaringen. En de Bijbel heeft het niet over lichamelijke ervaringen, maar over geestelijke ervaringen. Nou, dat is het eerste. Dus hoe kenmerkt zich gezonde gemeenschap? Doordat ze de Vader en de Zoon kent. Doordat ze zonde belijdt. Doordat ze samen de Vader groot maakt door de Zoon. En de Zoon door de Vader. En doordat ze elkaar opbouwen. Door de gaven die ze hebben gekregen van de Heilige Geest. En het volgende punt, zeer belangrijk, is de tafel van de Heer. De gemeenschap die er is in het lichaam van Christus komt tot uitdrukking aan de tafel van de Heer. Er staat namelijk in 1 Korinthe 10, vers 17, want wij allen nemen deel aan het ene brood. Want wij, de velen, zijn één brood. Eén lichaam. Dus als de gelovigen dat ene brood verdelen, wordt er duidelijk dat ze allemaal deel uitmaken van dat ene lichaam. Want het brood stelt het ene lichaam voor. En als wij de dood van de Heer verkondigen, dan verkondigen wij dat dat lichaam van Christus, dat verbroken is, ons uit deze wereld tot elkaar heeft getrokken. We zijn aan elkaar verbonden. En daarom bleven de eerste discipelen ook volharden in de breking van het brood. Want deze is de uitdrukking van de ware christelijke gemeenschap. Eén lichaam, maar toch vele leden. Eén brood, toch vele stukjes. Ene lichaam wordt verbroken, omdat zijn lichaam voor ons verbroken is. Zijn dood maakt een einde aan onze gemeenschap met de wereld en onze gemeenschap met afgoden en demonen en heeft ons in gemeenschap met hemzelf en met elkaar gebracht. En als wij de tafel van de Heer deelnemen, dan drukken wij uit wat ware christelijke gemeenschap is. En het derde punt is, we bewaren dan ook de eenheid van de geest. Want er zijn vele gemeenten en vele kerken en vele visies. Maar als wij aan het avondmaal die gelovigen toelaten, vanuit welke kerk of welke gemeente ook, die een goed getuigenis heeft, want in de tijd van de Bijbel kregen ze een aanbevelingsbrief mee, dat is vandaag niet meer. Vandaag mag je even gaan staan, in het allerbeste geval, en je naam noemen. Maar dat is niet naar de schrift. We kunnen niet zomaar iedereen toelaten op zijn getuigenis van zichzelf. Maar we moeten juist mensen toelaten op het getuigenis van een ander. Zoals Ananias ook Paulus toeliet. De discipelen Paulus toeliet op het getuigenis van Ananias in Handelingen 9. Als wij iedere gelovige zo toelaten tot het avondmaal, die een waar christen is, een goed getuigenis heeft, ja, dan komen we samen en geven we uitdrukking aan het ene lichaam en bewaren we dus de eenheid van de geest. We hoeven geen eenheid te maken, we bewaren de eenheid. De geest heeft namelijk ons tot één lichaam gedoopt. Daarom kunnen kinderen ook niet aan het avondmaal die niet wederom geboren zijn. Alleen gelovigen die weten wat het lichaam is, die het lichaam kunnen onderscheiden, die weten wat Christus voor hen gedaan heeft en die een goed getuigenis hebben, die dus niet kunnen worden beschuldigd van openlijke zonde, ja, die mensen, die ontvangen wij aan de tafel van de Heer. Het is niet de tafel van christengemeente Zeewolde, het is de tafel van de Heer. En zodra mensen toegelaten worden tot die tafel, ja, dan bewaar je de eenheid van de geest. Ware gemeenschap komt tot uitdrukking aan de tafel van de Heer Jezus, het avondmaal. Nou, het huis van God is het volgende thema. We hebben dus nu de familie van God gehad, waarbij vooral het gaat over dat we de Vader kennen, dat we de Zoon kennen, dat we in het licht wandelen, door het lichaam van Christus gezien, waar het vooral gaat over het behouden van de eenheid van de geest, het uitdrukken van de eenheid van het lichaam. En nu komen we bij het huis van God. Het huis of de tempel van God is iets wat in 1 Korinthe 3 wordt vormgegeven door mensen. Paulus zegt, ik heb als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, maar ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Het is dan belangrijk dus dat de gemeenschap van gelovigen, gezonde gemeenschap, die wordt gekenmerkt door liefde en licht, ook op deze wijze liefde en licht bewaard wordt. Liefde hebben we gezien door elkaar de voeten te wassen, elkaar op te bouwen in het allerheiligst geloof. Licht hebben we gezien doordat we persoonlijk onze verantwoordelijkheid nemen in onze relatie tot de Vader en de Zoon, de geboden en de woorden van de Heer Jezus bewaren. Maar als het gaat om het huis van God, betekent dat dat er aan het avondmaal niemand mag worden toegelaten die in zonde leeft. Want zonde verstoort de gemeenschap met God en met elkaar. Dus we kunnen wel zeggen, wat je vandaag veel hoort, kom zoals je bent. En maakt niet uit wat je gedaan hebt. God vergeeft je wel. Kom maar bij ons. En het avondmaal wordt dan vaak gezien als een soort troostmiddel. Maar de Bijbel zegt nee. Zodra iemand zonde in zijn leven toelaat, terwijl hij beweert een christen te zijn en deze zonde niet wil wegdoen, dan mogen wij zo'n persoon niet toelaten aan de tafel van de Heer. Dit geldt zowel voor zonde in gedrag als de zonde in de leer. Nou, wat het gedrag betreft noemt Paulus in 1 Korinthe 5 een paar voorbeelden in vers 11. Er staat: maar nu heb ik u geschreven dat als iemand die broeder genoemd wordt, zie, hij wordt een broeder genoemd, een hoereerder is, dus alle seksuele zonde, een hebzuchtige, een afgodendienaar, een lasteraar, een dronkaard of een rover, u met hem geen omgang moet hebben. Dat u met zo iemand zelfs niet moet eten. Nou, dat is nogal wat. Er staat ook achter: oordeelt hen die binnen zijn. Het gaat hier dus niet om mensen die worstelen met allerlei zonden. Het gaat hier om mensen die beweren: ik ben een gelovige, ik hoor bij God de Vader. En de Heer Jezus, die ken ik als mijn verlosser. Maar intussen leven ze als een consequente hoereerder, of een consequente hebzuchtige, of een consequente afgodendienaar. Nou, er is nogal wat verwarring over afgoden. Vaak wordt er gedacht, het is dat wat tussen mij en God instaat, ik aanbid mijn geld of wat dan ook. Maar afgoderij is in de Bijbel veel meer God aanbidden op een wijze die de heidenen gebruiken. En wat zien we vandaag overal gebeuren? Veel plaatsen. Dat mindfulness, de stem van God verstaan, de stilte zoeken, de innerlijke beleving, de mystiek, je uitstrekken naar allerlei gaven die niet voor jou zijn. Om maar een beleving te hebben, ja, dat is een manier zoals de heidenen hun goden aanbidden. En dat mag niet, dat is een afgodendienaar. Met zo iemand moet je niet omgaan. En dat betekent dat als er iemand is in de gemeente die zo'n gedrag vertoont, en dat geldt ook voor de leer. De Galaten 5 zegt: u weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt. Het gaat over het toevoegen van wettische beginselen in de leer. Iemand die dus consequent verkondigt dat we bijvoorbeeld als gemeente de Sabbat moeten houden, of dat we allerlei andere regels moeten naleven uit het Oude Testament. Maar ook de leer van Christus, 2 Johannes 9 en 2 Johannes vers 10. De leer die de Heer Jezus aantast, of zijn werk. Ja, zo'n persoon, of dus in gedrag of in leer, mogen wij niet tot de gemeenschap rekenen. En dat heeft met oordeel te maken. Het heeft ook te maken met wat er staat in Matteüs hoofdstuk 18. Als wij binden op aarde, wordt het in de hemel erkend. Als wij ontbinden op aarde, wordt het in de hemel erkend. Het heeft te maken met tucht. En tucht, dat is een beetje een moeilijk woord. Het is de liefdevolle poging om iemand terug te brengen bij de Heer Jezus door hem te wijzen op zijn verkeerde weg. Dat is tucht. En dat kun je doen door een gesprek aan te gaan en een geest van zachtmoedigheid zien op jezelf. Als ze niet wil luisteren, zeg het de gemeente. Of neem eerst iemand mee in Matteüs 18, zeg het de gemeente. Wil die nog niet luisteren, dan mag je zo iemand niet meer toelaten aan de tafel van de Heer. De tafel van de Heer, ik zeg het nogmaals, de breking van het brood, het avondmaal, is het centrale punt waarin de gemeenschap tot uitdrukking wordt gebracht, de gezonde gemeenschap. Daar mag dus niet iemand aan zitten die openlijk zondigt. Het gaat niet, ik zeg het nog maar een keer voor alle duidelijkheid, om worstelende mensen, mensen die met hun worstelingen in het pastoraat zijn en daarmee nog steeds niet verder komen. Daar gaat het niet om. Het gaat over zonde waarin volhard wordt. En dan zegt Paulus: doe de boze uit je midden weg. En andersom zegt 2 Timotheüs 2 vers 22 dat wij ons moeten reinigen van vaten tot oneer. Dat zijn alle mensen die binnen de gemeente verkeerde leer brengen, valse leer. Ze doen zich voor als bijbelleraars, maar ze brengen een valse leer. Daar gaan we niet mee om met zulke mensen. geen gemeenschap met dat soort types. Mensen die de gelovigen misleiden. En er staat ook in 1 Korinthe hoofdstuk. Oh nee, pardon, 2 Korinthe 7 vers 12. 2 Korinthe 7 vers 12. Dus al heb ik u geschreven, het was niet om hem die onrecht had gedaan, ook niet om hem die onrecht aangedaan was, maar opdat uw bereidwilligheid voor ons openbaar zou worden bij u voor Gods aangezicht. Dus hij zegt, het gaat er niet om dat ik die ene man nou, die daar met de vrouw van zijn vader leefde, dat ik daar nou in de publieke sfeer iets van wilde zeggen, maar het ging om jullie bereidwilligheid. Zijn jullie bereid, christengemeente Zeewolde, om openbaar te worden voor de apostelen, voor Gods aangezicht, als een gemeenschap die het kwaad niet toestaat? Want gezonde gemeenschap is en liefde en licht. Want God is liefde en God is licht. En in de eerste brief van Johannes wordt eerst het licht genoemd en dan in hoofdstuk 4 de liefde. Het is dus belangrijk dat je de zonde oordeelt in je eigen midden. En dat je dus mensen die openlijk in zonde leven, op een pastoraal verantwoorde wijze van het avondmaal uitsluit. Er is een tijd waarin je bezig gaat met die mensen, maar als er een punt komt waarin naar verschillende vermaningen niet geluisterd wordt, ja, dan moet je toch ze uit het midden weg doen. En zo wordt de gezonde gemeenschap bewaard. En die past dan heel in het bijzonder bij het huis van God. Het thema van 1 Korinthe en ook van 1 Timotheus en van Titus. Weet u niet dat u Gods tempel bent? En dat de geest van God in u woont. Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig en dat bent u. 1 Korinthe 3 vers 16 en 17. We mogen niet toestaan dat de gemeenschap ongezond wordt. Maar dat het een gezonde gemeenschap is. Een gezonde gemeenschap kan pas ontstaan als we weten wat de gemeente is. Als we weten wat God van ons verlangt. Als we leiders hebben die hierop toezien. En als we als gemeente samen de verantwoordelijkheid nemen om zelf in gemeenschap te leven met de Vader en met de Zoon. Nou, al deze dingen die ik nu genoemd heb zullen steeds eenvoudiger worden als we leren wat het is om de Heer Jezus te zien als onze grote liefde, ons grote voorbeeld, degene naar wie ons hart uitgaat. En als een gemeente, 2 of 3, maar kunnen er ook meer zijn, consequent kiest om de Heer Jezus te verkondigen, goed onderwijs tot zich te nemen betreffende Hem, de rijkdommen van Christus, die in de gebeden uitdrukking geeft aan afhankelijkheid van Hem, die in het avondmaal iedere keer weer Hem gedenkt. En als je dat doet, dan word je, ik kan uit ervaring spreken, gewoon bij wijze van spreken gedwongen om Hem groot te maken, om Hem te aanbidden. Als een gemeente ervoor kiest om liederen te zingen van dank en van lofprijs, tot eer van God de Vader en tot eer van de Zoon in de gemeenschap van de Geest, dan zal het ook steeds duidelijker worden door die Geest wat heilig is en wat onheilig is. Want de gemeenschap die gezond is, is een familie die de Vader wil gehoorzamen. Het is een lichaam dat vanuit het hoofd het leven krijgt. En het is een huis waarin Gods orde wordt geëerd. En vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat je zaait, zul je echt oogsten. De gemeenschap die gezond is, is een gemeenschap van licht. Maar gelukkig ook van liefde. En die twee moeten volmaakt en perfect in balans zijn. Te veel de nadruk op het een is afdoen aan het ander. En ik hoop dat in deze tijd van corona, waar het naar uitziet dat we nog heel lang niet samen kunnen komen, we niet zullen verslappen in het elkaar bemoedigen via de digitale weg, om voortdurend onze aandacht te richten op de Heer Jezus. Want Hij staat te komen in deze wereld. Hij komt en ik hoop dat u er klaar voor bent. En tot die tijd, tot Hij komt, hoop ik dat het uw verlangen is om met alles wat er in u is, in het licht te leven, volgens het licht te leven. Alles wat onheilig is, uit uw eigen leven weggedaan wordt. Zodat we ook in de gemeente, als we gemeenschap met elkaar hebben, alles wat onheilig is, niet kan bestaan. We zijn daarin zwak, we zijn daarin afhankelijk van elkaar, van de Vader en de Zoon. Maar willen we zo'n gezonde gemeenschap vormen met elkaar? Dat is mijn gebed en mijn verlangen voor jullie. We zullen de volgende keer verder gaan met deze serie over de gezonde gemeente. Ik wens jullie al het goede toe en tot de volgende keer.